Nou, wat ik nu doe, is even een stapje terugnemen. Die gevoelens binnen laten komen, voelen wat het met me doet. En dan na verloop van tijd, minuut 15, dan weet ik wel van nee, je hebt het goed gedaan. Je hebt gedaan wat je kon. Dat is oké.
Welkom bij de vierde aflevering van De Ketting van Verhalen.
Ja, welkom. Wij hebben inmiddels 3 afleveringen online gezet en krijgen daar veel reacties op. En mensen zijn ook wel benieuwd, jullie luisteraars, wie wij nou eigenlijk zijn. Nou, ik ben Marjolein Broeren en ik ben moeder van Maxine. Maxine overleed in 2016 aan kinderkanker. En daarnaast werk ik als freelance communicatieadviseur bij de Vereniging Kinderkanker Nederland. En jij, Shannon?
Ja, nou, ik ben dan Shannon Stolten. Ik ben als kind zelf ziek geweest toen ik 8 was. Dat is nu al een hele tijd geleden. En ik werk als communicatiemedewerker voor de Vereniging Kinderkanker Nederland.
Vandaag gaan we in gesprek met Elmar Lochtenberg, bonusvader van Nio en Joshua en vader van Safina. En waar we vooral benieuwd naar zijn is hoe het voor hem als bonusvader was dat zijn zoontje ziek was en later overleed.
Ja, ik ben eigenlijk ook wel benieuwd hoe hij dan ermee omgaat. Nu, maar ook toen.
Hoi Elmar, welkom in onze podcast.
Dankjewel.
Wil jij jezelf even voorstellen?
Ja, tuurlijk. Ik ben Elmar Lochtenberg, 44 jaar. En bonusvader van Nio en Joshua.
En je hebt ook nog een eigen dochter.
Ja, een eigen dochter, absoluut. Ja, Safina. En zij is 15. In maart wordt ze 16.
En wanneer werd jij bonusvader van Nio en Joshua?
Nou, het jaar, dat weet ik niet meer zo goed. Maar ik ben in het gezin gekomen toen Nio, nou, ik denk 2,5 ongeveer was. Ja, ik heb hun moeder leren kennen via het werk. En zo is het eigenlijk ontstaan. En dat is langzamerhand is dat zo gegroeid.
En we hebben het vandaag met name over Nio, die helaas niet meer bij ons is.
Ja, ja.
En kun je iets vertellen over wanneer Nio ziek werd?
We kregen de diagnose toen hij 5 jaar was. Een aantal weken daarvoor meen ik me te herinneren dat Nio op school was. En dat de juf had gezegd tijdens het ophalen dat hij een beetje met zijn been zwabberde. Tijdens het rennen en een beetje een slepende beweging maakte met zijn been. En zijn dan toen ook voor naar de dokter geweest, naar de huisarts. De eerste keer is daar eigenlijk niet zoveel uitgekomen, kan ik me herinneren. Nou ja, niet veel later. Ja, we hebben iets raars gezien en zijn oogje stond, nou ja, naar binnen. En ja, dat was wel echt een teken van oké, nu moeten we echt naar de huisarts en naar het ziekenhuis. En, dus dat, die afspraak was gemaakt.
Maakte je je zorgen?
Nee, eigenlijk niet. Eigenlijk niet. Want mijn eigen zus heeft dat ook gehad toen ze klein was. En dat heeft altijd al een beetje naar binnen gestaan. Dit was dan wel opeens. Dus eigenlijk, nee, eigenlijk maakte ik me daar helemaal geen zorgen om. Omdat ik ja, ook helemaal nooit de link had gelegd met datgene wat zich zou onttrekken natuurlijk. Maar ik weet dat zijn moeder, die had toch wel een beetje zorgen natuurlijk. Dat was wel met dat been en toen dat oogje er ook nog achteraan. En toen zijn ze uiteindelijk naar het ziekenhuis gegaan en nou, daar werd al wel vrij snel de conclusie getrokken dat dat niet helemaal juist was. En er werd ook wel verteld wat ze dachten dat het was. En ik weet nog heel goed dat ik thuis was met Joshua en ik weet de exacte woorden, weet ik ook nog, dat ze me huilend opbelden van hij heeft gewoon een tumor in zijn hoofd. Ja, daar krijg ik nog steeds rillingen van, zeg maar. Mm. Ja, ja. Zelfs na zo'n lange tijd, ja.
En hoe was dat voor jou?
Ik weet op het moment stond ik in de tuin en Joshua was binnen. Ik ben de tuin ingelopen. En het was eigenlijk het enige wat ik me nu nog kan herinneren is volledige, nou ja, niet zozeer paniek, maar ongeloof. En dat kan toch niet waar zijn wat ik zojuist heb gehoord, wat er aan de hand is. En niet eens nog mezelf realiseren wat het allemaal met zich mee zou gaan brengen. Maar ik wist dat dat niet goed zou zijn. Nee.
En hoe ging het toen verder?
We zijn eigenlijk meteen naar het ziekenhuis gegaan. De periode daarna, ik denk een week tussen het bericht dat ik werd gebeld en uiteindelijk de operatie, dat is een beetje een zwarte vlek. Ik weet wel dat hij vrij snel is geopereerd in het AMC. Ja, dat ging eigenlijk vrij snel en dat was best een hele heftige operatie. Het zou ook best wel lang duren. En, want ja, hij werd natuurlijk geopereerd aan zijn hoofd. En,
wat voor tumor had hij, Elmar?
En Nio had een meduloblastoom. Nou ja, ik weet dat we daarvoor ook nog wel gesprekken hebben gehad met de arts. Een hele lieve, aardige man. En, dus dat stelde wel gerust. Al wisten we wel natuurlijk dat het ja, toch wel de nodige risico's met zich meebracht uiteraard. En dat is, ik denk dat we zo'n, nou ja, ik durf het niet helemaal precies te zeggen, maar ik denk toch zeker zo'n 8 uur in dat ziekenhuis hebben rondgedwaald. Althans, ik in ieder geval. Wachten. Nou, dat duurde heel lang. Ja. Totdat uiteindelijk het bericht kwam dat de artsen klaar waren en dat we naar boven konden om het gesprek aan te gaan hoe het is gegaan. En, nou ja, toen viel er wel echt een hele last van onze schouders af toen we hoorden dat het succesvol was verlopen, zeg maar.
En wat hield succesvol in?
Nou, dat het deels, zeg maar, verwijderd was. En ja, dat er verder geen complicaties waren opgetreden. Want dat was natuurlijk wel de grootste zorg. Ja, we moesten wachten hoe die eruit zou komen. Hoe het herstel zou verlopen. En dat kon enige tijd duren. Maar van wat ik me kan herinneren, ging dat eigenlijk vrij goed. En ik weet nog heel goed dat we daarboven in het AMC op de kamer waren. We hadden best een hele grote kamer. Ik weet nog dat ik daar voor het raam stond. En na al het heftigste wat was gebeurd, dat ik dacht, en ik zag die A9 voorbij razen, ik dacht, ja, het gaat gewoon allemaal door. Ja, dat was een besef dat ik dacht van, jeetje, ja.
En hoe gingen jullie door daarna?
Ik denk echt op de automatische piloot. Echt, want op het moment dat je zo'n bericht krijgt, je wereld stort eigenlijk eerst in. Je wordt overvallen door zoveel emoties, angst, woede, nou ja, noem het hele rijtje maar op. Je schiet in een overlevingsmodus. Dat wat je niet belangrijk acht, dat laat je van je afglijden. Of dat komt niet eens aan. En je bent eigenlijk alleen maar gefocust op dat wat Nio nodig heeft, dat wat er moet gebeuren, de gesprekken, de... Want er komt zoveel op je af, dat hou je niet voor mogelijk natuurlijk.
Weet je nog wel de prognose van Nio? Of?
Heel eerlijk gezegd hebben ze er weinig over gezegd. En uiteraard hebben we die vragen wel gesteld. Daar gingen ze niet echt op in. Ja, je hebt natuurlijk vanuit het verleden bepaalde percentages. Als je sommige kinderen die in een bepaalde leeftijdsgroep een meduloblastoom krijgen, dan overleeft daar zoveel procent van. Ja, dat percentage was niet hoog. Nee, en daar hebben wij wel altijd naar de buitenwereld, hebben we dat niet zo uitgesproken. Omdat wij altijd wel hebben gezegd van, we gaan er alles aan doen om hem beter te maken. Ja. Ook om de positiviteit, zeg maar, een beetje in stand te houden. Uiteraard naar Nio toe ook, zeker.
En hield je er rekening mee, Elmar, dat jullie hem zouden kunnen verliezen?
Ja, zeker.
En hoe deelde je daarmee?
Niet. Nee, ik niet in ieder geval. Ik probeerde me echt ook vast te houden aan, we gaan er alles aan doen om hem beter te maken. Want ik merkte aan mezelf dat op het moment dat ik er heel realistisch naar ging kijken, dat de kans vrij groot was natuurlijk. Dat alles eigenlijk een beetje gericht was op tijd winnen en ja, kwaliteit van leven eigenlijk in die periode. Die we nog met elkaar hadden. Dus ik heb me daar wel ja, regelmatig ook wel mijn kop voor in het zand gestoken.
En hoe was Nio er zelf onder?
Hij is heel sterk geweest, moet ik zeggen. Uiteraard heeft het natuurlijk heel veel met hem gedaan. Hij heeft natuurlijk best wel veel momenten waarin hij niet kon meekomen. Met leeftijdsgenootjes, klasgenoten, voetballen wat hij altijd heel leuk vond om te doen. En met zijn grote broer en de vrienden. Nadat hij zeg maar een beetje hersteld was en weer naar huis kon. En heeft hij daar wel stemmingswisselingen door gehad. Heel boos en heel gefrustreerd eigenlijk. Ja, ja. En dat naarmate hij meer in het ziekenhuis kwam, onderzoeken kreeg en behandelingen. Hij is in die 2,5 jaar dat hij ziek is geweest wel echt veranderd. Ze noemden hem ook wel eens een oude ziel. Hij had meer volwassenen om zich heen dan echt kinderen. Echt kind zijn, dat, in het begin kon dat nog wel redelijk. Maar ja, hij werd natuurlijk ook zijn evenwicht verloor hij in het begin. Nou ja, groeiachterstand. Ja, het ging allemaal gewoon lastig. En dat wat hij voorheen wel allemaal kon, dat ging niet meer. Dus dat frustreert natuurlijk enorm als je nog zo in je hoofd daarmee bezig bent. En later heeft hij zich daar, denk ik, toch wel bij neergelegd. Is hij echt heel... Hij is altijd lief geweest, maar hij werd echt super lief. Dus knuffelen, kusjes geven. Hij begon ook voor je te zorgen. Want hij zag natuurlijk dat je je ook druk maakte. Hij zag ook wel dat we op ons tandvlees liepen soms. En dan kwam hij bij je zitten. Of dan moest je bij hem komen zitten onder zijn dekentje. En dan, weinig woorden eigenlijk. Maar dan kwam hij gewoon en dan sloeg hij ook echt een arm om je heen. Zullen we een film kijken of zo? En dat was dan zijn manier om te zeggen van, kom maar even zitten en doe maar even rustig.
Hoe was jullie band?
In het begin lastig. Hebben we wel lastige momenten gehad.
In het begin dat je in het gezin kwam, bedoel
je? Ja. En dat gold ook voor Joshua, zijn oudere broer. En dat is op zich natuurlijk ook niet zo gek. Want ja, er is ineens een nieuw man in hun leven. En die gaat ineens met mama om. En wat is dit allemaal? En weten ze nog niet wat ze aan je hebben natuurlijk. En ik niet aan hun. Dus dat was allemaal wel wennen. Maar daarna is onze band wel heel echt versterkt. Ja, ja. We konden het heel goed met elkaar vinden. We konden lachen met elkaar. Ik deed dingetjes. Ik bracht hem naar school. En gingen koekjes bakken met vriendjes en vriendinnetjes.
Heeft de ziekte jullie band veranderd?
Ja, dat zeker wel. Ik ben tijdens dat hij ziek was vrij lang door gaan werken eigenlijk. Ik werk zelf op Schiphol. Nou ja, het vuur is eigenlijk best dichtbij. Dus ik ging daar iedere dag ging er ook heen. Nou ja, er waren natuurlijk ook wel momenten. Hè. Nou, moesten we naar het ziekenhuis, controles, bloedprikken, waardes, medicijnen ophalen. Nou ja, noem het allemaal maar op. En dan moest hij dus weer aangeprikt worden. Dat wilde hij dan niet. En was het ziekenhuis te klein. Want als Nio iets niet wilde, dan ging het ook niet gebeuren, zeg maar. En ik merkte dan wel, als ik dan bij ze kwam en dan was Tiffany was met Nio daar. En stond het hele ziekenhuis al op zijn kop. En dan zei ik, gaan we eventjes, doe maar rustig. Gaan we even op de gang. En dan zei ik tegen hem van, trouwens, mijn rugzak is niet dicht. Zou je die eventjes voor me dicht kunnen doen? Ja, en dan was de aandacht even op iets anders. En dan had hij hem dicht gedaan. Ja, zit het zo goed? Ja, zo zit het goed. Dankjewel. Ja, waarom wil je eigenlijk niet geprikt worden? Dus eigenlijk... Zo spraken we dan met elkaar. Ja, zullen we dan naar binnen gaan? Ja, is goed. Dan gingen we naar binnen. En dan, maar we hebben ook echt hele fijne gesprekken gehad. In bed, op de bank. En, heel fijn, ja. Hele lieve jongen.
En wat was het moment geweest waarop het uiteindelijk niet meer zo goed ging?
Ja, echt een moment aangeven waarop dat niet goed ging, vind ik lastig. Dat komt denk ik ook omdat we... Mensen die hem bijvoorbeeld zoals familie hem niet dagelijks zagen, die hadden hem dan een week of twee weken niet gezien. En die schrok, merkte ik dat ze nogal schrokken van hoe die eruit zag. Wij zagen dat denk ik niet. En nu wel uiteraard, als we nog foto's terugkijken, dan denk ik, misschien is het toch, was het toch wel heel ver al.
Wat zag je aan hem?
Nou ja, die tumor, ja, die, dat was toch wel hardnekkig op een gegeven ogenblik. En dat bleef maar groeien en het zat achter zijn oog. Doordat die tumor natuurlijk groeide. Ondanks het feit dat hij een achterstand had, ja, is die celdeling bij kinderen natuurlijk toch sneller. Want ze moeten in principe gewoon snel groeien. die tumor achter zijn oog, die begon toch best wel aan te zetten. Waardoor zijn oog ook naar buiten kwam. En nou ja, in het begin ging dat geleidelijk, maar dat werd steeds wel erger, steeds erger. En toen, ik denk dat toen het besef bij mij kwam van, ja, dit wordt wel heel lastig. Ja. En op dat moment wilde ik daar ook niet aan denken, want ja, ik wilde gewoon genieten van het, van de momenten dat hij er, van de tijd dat hij er nog bij ons was. Ja.
Kun je misschien iets vertellen over jouw rol in de zorgen? Want was bijvoorbeeld de biologische vader ook nog in beeld toen hij ziek was?
Ja, die was zeker in beeld. In het begin was er co-ouderschap. Nou ja, goed, uiteraard is het voor iedere ouder natuurlijk het ergste wat je kunt overkomen. Alleen, ja, noem het een voordeel, wij waren natuurlijk met z'n tweeën en hij was alleen. En op een gegeven ogenblik, met het verdriet wat hij had, we hebben er nooit zo over gesproken, maar ik kan me natuurlijk heel goed voorstellen dat dat zo is, werd het hem ook te veel. Waardoor eigenlijk Joshua en Nio volledig eigenlijk bij ons in huis kwamen. Ja, het was soms wel lastig, ja, die omgang. Ja. Niet zozeer omdat ze anders dachten over wel of geen bepaalde behandeling. Of, nou ja, goed, uiteindelijk is er natuurlijk ook geen keus, maar daar was nooit oneenigheid over of zo. Dat ik me kan herinneren. Uiteraard wel over andere zaken, wat de situatie niet, absoluut niet makkelijker maakte. Ja, dat heb ik ook altijd wel een beetje een lastig iets gevonden, omdat ik daar dan toch tussen zat. Ik zag aan de ene kant natuurlijk hoeveel verdriet en zorgen en ze liep echt op de tandvlees. En op het moment dat ik dan zag dat daar, ja, nog meer spanningen bij kwamen van haar ex, vond ik dat wel heel lastig om te zien en heel lastig om daar niet op te reageren of niet iets van te zeggen of niet een stokje voor te steken. Dat heb ik uiteindelijk, ja, nooit gedaan. Maar dat heeft wel heel lang aan me geknaagd. Want, ja.
Welke rol had jij?
Ik nam eigenlijk de rol aan van zorgen eigenlijk. Ik probeerde, koste wat het kost, alles in het werk te stellen om iedereen zoveel mogelijk te ontlasten. En
wie is iedereen, Elmar?
Nou, eigenlijk iedereen. Eigenlijk met name Tiffany. Want ik zag natuurlijk wel wat ze allemaal moest doen op de meest onmogelijke tijden naar het ziekenhuis. Er zijn momenten geweest dat Nio niet in de auto mee kon en dat daar een taxi voor gebeld moest worden. Nou ja, als je om 1 uur afspreekt om 1:30 in het ziekenhuus te zijn of om 2 uur en om 2:15 is de taxi er nog niet, ben je wel eventjes op je nagels aan het bijten. Nou ja, er waren momenten dat ze geen nagels meer over had. En dat was heel frustrerend. En dus ja, dan probeerde ik Joshua naar school te brengen, boodschappen te doen, alles in huis, eten maken om 's avonds naar het ziekenhuis te gaan, kleding klaarleggen, wassen, eigenlijk alles. Dus ja, dat heb ik eigenlijk altijd geprobeerd. Om alles eromheen op te pakken, zodat zij zich kon concentreren op de zorg van Nio.
Want er moeten vaak veel beslissingen genomen worden, ja, bij kinderen die ernstig ziek zijn, ja, weet ik uit ervaring.
Ja.
Hoe was dat voor jullie?
Nou ja, ik werd er in die zin bij betrokken dat ik wel aanwezig was bij de gesprekken die er waren. Maar ik merkte ook wel dat er toch een bepaalde afstand was. Zij wisten natuurlijk wel dat ik niet de biologische vader was. En wat ik daar persoonlijk het moeilijkste aan vond, was dat ik wist dat Tiffany na een week ook in het ziekenhuis samen met Nio te hebben verbleven, dat ze ook wel weer een keer in haar eigen bed wilde slapen. En ze wisselden het wel af, hoor, met zijn vader. Maar er zijn uiteraard ook momenten geweest dat niet ging. En nou ja, omdat ik natuurlijk probeerde om haar zoveel mogelijk te ontlasten op ieder vlak dan ook, ja, had ik dat ook wel willen doen. Maar ja, dat was natuurlijk niet in vragen. Want ja, als er iets gebeurde met Nio, ik kon nergens over een beslissing overnemen. En dat is natuurlijk ook wel logisch. Alleen, ja, ik kon haar niet verder ontlasten, zeg maar. En dat was heel lastig. Dat vond ik moeilijk, ja.
En wat had je dan graag anders gezien?
Nou, qua zorg had ik graag gezien dat ze vanuit, dat er meer hulp en steun vanuit het ziekenhuis kwam. Want nou ja, op het moment dat je wordt geconfronteerd met een dergelijke ziekte. En als ouder met een ziek kind, dan komt er uiteraard ook hulp vanuit het ziekenhuis. In ons geval in ieder geval. Psychologische hulp. Nou ja, dat wordt toegekend aan de ouders. Ja, en dat was ik eigenlijk niet. Ik was een bonusouder. Maar ja, Tiffany en ik waren niet getrouwd. En niet, dat was helaas voor mij niet aan de orde. En ik ben er wel 1 of 2 keer bij aanwezig geweest. Maar daar moest wel een paar keer naar gevraagd worden. En er werd ook wel gezegd, dat is eigenlijk niet de bedoeling.
Op een gegeven moment was er een moment waarop jullie wisten, oké, Nio gaat het niet redden. Mm-hmm. Kun je daar iets over vertellen?
Het laatste jaar is het toch wel 1 stapje vooruit, 3 achteruit. 2, 3 achteruit. Het verschilde soms per periode wel een beetje. En toen zijn we ook in contact gekomen met kinderwens en dat soort zaken. Dus we hebben ook wel echt hele leuke dingen gedaan. Efteling zijn we geweest. Zijn naar Spanje gegaan, want hij wilde hoe dan ook kijken waar Sinterklaas vandaan kwam. Dus we zijn naar Spanje gegaan met z'n allen. En daar hebben we Sinterklaas ook ontmoet. Die is toen bij ons gekomen. Dus we hebben ook echt wel de momenten gepakt om alles eruit proberen te halen wat er nog in zat. Op sommige momenten, als we daar foto's nu van terugkijken, denken we van misschien hadden we die dag toch beter niet kunnen doen. Naar Artis in een ziekenhuisbed is niet heel ideaal. En je kunt je afvragen of hij er ook wel zoveel plezier aan heeft beleefd. Maar ik ben toch blij dat we het met z'n allen wel hebben gedaan.
Wist hij dat hij zou overlijden?
Ja, dat. Ik denk wel dat hij het geweten heeft, ja. Ja. Ik weet nog dat hij zich realiseerde toen hij voor het eerst chemotherapie kreeg. Daarna voelde hij zich heel erg misselijk en overgeven. En toen lag hij in bed en was hij ook een beetje bozig. En toen trok hij aan zijn haar en toen had hij een hele pluk haar in zijn handen. En dat is het moment, denk ik, dat hij zich realiseerde, dit is ook niet goed. En toen werd hij echt heel boos. Maar naarmate de tijd vorderde, denk ik wel dat hij zich realiseerde van, ja, dat hij zou komen te overlijden. Al weet ik het niet zeker. Het feit dat ik er zo over denk is omdat hij, er is een moment geweest waarvan ik niet meer helemaal weet in welke periode dat is geweest, maar zag ik een bepaalde berusting bij hem, zeg maar. Ik heb het hem nooit gezegd eigenlijk. Ik weet ook eigenlijk niet of Tiffany het ooit met hem daarover heeft gehad. Maar ja, ik denk dat die berusting, die heb ik wel bij hem gezien, ja. En dat was ook het moment dat na die berusting is hij ook mensen gaan troosten, zeg maar. En dat heb ik hem ook wel verteld. Hij heeft mij ook wel verdrietig gezien en hij heeft mij ook wel somber op de bank zien zitten. En dan zei ik ook gewoon tegen hem van ja, dat ik verdrietig was om wat er allemaal, wat er met hem gebeurde. En dat hij lastig vond en dat het best wel veel van ons vroeg. Dus daar heb ik wel ook met hem over gesproken. Ja.
Wat kun je daar iets over zeggen, Elmar? Want we hebben bewust, je zit hier ook echt omdat je bonusvader bent. Hè? Ja. Maar je bent natuurlijk ook biologische vader van je dochter.
Ja, ja.
Kun je misschien iets vertellen over hoe dat is, hè, als jouw bonus, dat je bonuszoon zo ernstig ziek is? Hoe voelde dat?
Ja, ik vond dat echt vreselijk eigenlijk. Ja. Ja, ik vond het, ondanks dat het niet mijn eigen zoon van vlees en bloed was, hebben we in de jaren die daarop volgden wel echt een hele sterke, warme band met elkaar gekregen. Ik heb het ook wel op momenten wel lastig gevonden, omdat alle aandacht ging natuurlijk ook naar Nio. En dat was ook logisch. Of logisch, dat is wat je doet. En dat loopt gewoon. Het is niet dat je bewust kiest van oké, we gaan alleen 1 kind aandacht geven. En we hebben, dat is ook niet gebeurd hoor, maar dat ze toch ook wel een soort van aandacht tekort zijn gekomen op momenten. Ik vond dat heel lastig, omdat Safina was niet iedere dag bij ons. Dus om de week was ze er wel natuurlijk. En dan deden we ook alles met elkaar samen. We gingen iedere ochtend ontbijten, tafel dekken en 's avonds aan tafel eten. Dus om ook echt wel dat gezin te vormen wat we waren. Alleen ik vond het soms ook wel moeilijk om die aandacht te verdelen. Door de week dat ze bijvoorbeeld op school zat en een voorstelling had van school. Om maar heen en weer te blijven rijden. Dat heb ik altijd wel, ik heb het altijd gedaan. Maar dat vond ik soms wel lastig, ja. Ja.
Hoe oud was je andere dochter op dat moment?
7. Ja. Okay. Ja, ik moest even nadenken.
Nee, snap ik. Ja. Is ook een tijdje terug.
Ja. Ja, en wat ik ook wel heel lastig heb gevonden is dat, dat was nadat Nia overleed, dat ik heel bang was om Sofina ook te verliezen. Ja. Omdat ik heb met eigen ogen gezien dat het zomaar kan gebeuren.
Wil je iets delen, Elmar, over hoe dat is gegaan bij Nia?
Hij was al enige tijd was die thuis. Kwam eigenlijk niet of nauwelijks meer uit bed. De thuiszorg is vrij laat op gang gekomen bij ons. Maar in de laatste weken was dat wel, in ieder geval in de nachten, dat ze bij hem bleven zitten, zodat wij in ieder geval wat slaap konden pakken. Ja, ik weet nog goed dat die dag kwam ik eigenlijk net onder de douche vandaan. Tiffany was, ik meen beneden, die is toen naar boven gekomen, naar Nio. En hoorde ik haar opeens roepen, Mop, je moet snel komen. Oh, daar gaat hij. Ja. Hij is 9:50, 's ochtends is hij overleden op 20 juni 2017. 4 dagen voor zijn 8e verjaardag. Die woorden en dat beeld, ja, dat zie ik echt nog voor me. Ja. Ja.
Dus je was erbij?
Ja. Ja, ja, gelukkig wel eigenlijk. Mm. Ja. Hoe verdrietig het ook is als ik erover denk, ben ik heel blij dat ik erbij was. Ja. Ja. En dat is dat moment, was vreselijk. Ja. Ja.
Ik ben zelf moeder van een kind dat ook overleed aan kanker. En ik heb het zelf ervaren als dat een stuk van jezelf overlijdt. Kun jij misschien beschrijven hoe dat moment voor jou voelde?
Ja, daar ben ik lange tijd niet mee bezig geweest. Maar als ik daar nu zo over nadenk, kan ik toch wel zeggen dat dat voor mij ook wel zo. De mist wel in ieder geval een stukje.
Stukje Elmar.
Ja, ja, zeker. Ja. Ja. Ja, ook omdat we zo'n warme, goede band hadden de laatste jaren. En ik heb hem natuurlijk maar helaas veel te kort mee mogen maken. Maar zeker de laatste jaren is dat heel, heel warm en liefdevol. En in dat opzicht mis ik niet zozeer een stukje van mezelf. Maar mis ik hem gewoon, omdat hij hoorde ook bij mij.
En wat mis je aan hem?
Zijn humor. Hij had echt heel veel humor. En het was een heel liefdevol kind. En hij had echt oprechte interesse in je, zeg maar. En, hij kon je ook echt vragen stellen van hoe is het nu, hoe is het met je en hoe was je dag. En dan merkte je aan alles dat dat het oprecht was. En het zingen in de auto. We luisteren, hij wilde altijd, althans bij mij in ieder geval, André Hazes luisteren. En dan zat hij echt, echt mee te schreeuwen. En dat was ook echt, dat was echt lachwekkend ook gewoon. Dat vond ik echt leuk. Ja, ja. En dat luister ik nu af en toe nog wel eens. Ja, ja.
Heeft het nu al andere lading als je dan naar André Hazes luistert?
Ja, toch wel. Hm. Ja, ja. Maar mooi.
Ja.
Ik heb het heel lang niet kunnen doen hoor.
Nee, snap ik.
En ik heb ook lange tijd geen filmpjes van hem kunnen kijken. Met wat ik nu weet, had ik dat beter wel kunnen doen. Want het rouwproces, dat heb ik te lang voor mezelf in ieder geval genegeerd. Mm. En dat is,
Want je vertelde mij eerder, Elmar, dat je na zijn overlijden, dat er ook anders met jou om werd gegaan. Dat jij niet zijn biologische vader was. Mm. Hoe ging dat? Wat doe je?
Nou, sorry. Drie keer per dag heb ik een alarm ingesteld en er staat dan, hoe voel je je op dit moment?
Oh, wat goed. Oh, die mag er wel in.
Dus Nou ja, op zich wel ontspannen. Dus dat maar dat was lastig. De periode nadat Nia overleed heb ik daar niet zo echt bij stilgestaan. Dat was al op het moment dat Nia overleed. Dat ik natuurlijk mensen ging bellen van Nia is overleden. En dan kwamen de mensen aan de deur. Dan deed ik de deur open. En dan een beetje overdreven. Maar dan kwamen ze huilend binnen. En dan zei ik, oké, ja, ze zijn boven. En dan hup, naar boven. En dan stond ik daar in de deuropening. En ik dacht, oké. Nou, dat deed ik. En zo ging dat dan. En dat ging dan allemaal langs me heen. En ik heb mezelf heel lang volgehouden van, oké, het is zoals het is. Het is niet anders. Hè. Meestal waren dat vriendinnen van Tiffany of familie of vrienden. En dat ik dacht, oké, haar pijn is zoveel malen groter dan die van mij. Want wat is er erger als een moeder haar kind verliest? Dat is toch veel erger dan wat ik heb ook verdriet. Maar dat haalt het bij lange na niet van wat zij moet voelen. Dus heb ik me daar ook wel voor op de achtergrond geschoven, zeg maar. En dat heb ik heel lang gedaan. Zonder daarbij aan te geven van ik heb ook ergens behoefte aan. Of ik heb ook verdriet en ik wil erover praten. Of heb ik me daar wel heel alleen in gevoeld. Maar ook dat heb ik niet aangegeven. En dat is dat is ook wel iets waarvan ik denk dat ik mee zou willen geven aan iedere ouder, bonusouder of niet. Is dat die verbinding toch wel een van de belangrijkste dingen is om in stand te houden samen. Want en zeker ook de emotionele verbinding is toch, ik denk wel, het belangrijkste wat waardoor je er samen doorheen kunt slaan. En dat heb ik nagelaten in ieder geval.
Je zei dat je inderdaad je eigen verdriet eigenlijk minder groot vond dan. Ja, maar wat ik me dan afvraag, is er geen ruimte voor geweest?
Nee, mijn kant van de familie, zeg maar, mijn moeder, mijn zus, die wel. Daar was de ruimte zeker. Ook wel bij de vriendinnen hoor, maar in mindere mate. En dat is niet, ik neem het niemand kwalijk, absoluut niet natuurlijk. Want ik had daar zelf natuurlijk ook aandeel in, door dat niet aan te geven. Maar hoe het in mijn geval kwam, was dat ik, om een voorbeeld te noemen, als ik dan, ik ben heel lang doorgegaan met werken, ook nog daarna, zeg maar. En dan had ik een lastige dag en dan kwam ik thuis en dan zat ik al in de auto. Oké, ik ga er nu over praten, En op het moment dat ik die drempel over was, en ik was letterlijk de drempel thuis overgestapt, dan gebeurde het regelmatig dat Tiffany in haar eigen kokonnetje zat in het hoekje van de bank met een dekentje over haar hoofd. Op dat moment dacht ik, dan wacht ik wel. En dat zijn eigenlijk wel de momenten geweest dat ik toch ook vanuit mezelf had moeten zeggen van, ik heb je ook nodig. Ja.
En is dat dan later verbeterd? Is dat nu anders? Hebben jullie daar weg kunnen vinden?
Dat is heel lang is dat niet het geval geweest. En dat heeft ons ook echt wel uit elkaar gedreven, zeg maar. Komt overigens ook wel door wat er vrij kort na het overlijden van Nio zijn er nog meer mensen overleden. Mijn oma is overleden. Nou ja, dat was ouderdom. Dat was verdrietig, maar oké. Kort daarna eigenlijk ook mijn vader op 63-jarige leeftijd. Die heb ik ook zien, die overleed 's nachts, maar daar heb ik ook helse pijnen over. Dus dat liep allemaal een beetje in elkaar over. En daar kwamen zoveel gevoelens en emoties bij kijken dat ik zag het gewoon even niet meer. Daardoor ben ik eigenlijk wel, heb ik me volledig in mezelf teruggetrokken. En me afgesloten eigenlijk voor iedere emotie. Ja, dat heeft er wel voor gezorgd dat we echt wel een beetje uit elkaar zijn gegroeid daarin. Daar waar zij zeg maar heel veel steun en toeverlaat in de lotgenotengroepen online vond. Ja, Dat vond ik daar niet. Zijn daar op zich niet heel veel, sowieso geen bonusouders, tenminste niet dat ik weet, maar ook geen vaders, niet heel veel in ieder geval. Dus daar kon ik het niet echt in vinden. Dus zij heeft in de periode daarna best wel een heel ander pad gevolgd in het rouwproces dan ik, zeg maar. En ik ben daar voor mijn gevoel echt wel een mijlenver in achtergebleven. Ook omdat ik het mezelf niet gunde om de emotie toe te laten. Nou, ik gunde het niet, ik wilde het verdriet niet aangaan. Dat is natuurlijk onmogelijk.
Wat had jou geholpen in die tijd?
Vanuit het ziekenhuis zelf. Dat daar wat meer zorg vandaan had gekomen. En dat ik meteen echt wel mee was genomen in het hele proces van wat er nu gebeurt. En hoe daarmee om te gaan. En, nou ja, later denk ik toch dat ik daar zelf ook wat meer hulp in had moeten zoeken. Of aan moeten geven. Dat ik dat nodig had, dat het niet helemaal goed ging met mij. En ja, in plaats daarvan heb ik het weggestopt. Ja.
En wat heeft uiteindelijk je dan nu wel geholpen? Heb je iets wat dan...
Ja, ik ben in eerste instantie ben ik naar de huisarts gegaan uiteraard. Vanuit de huisarts ben ik doorverwezen naar de GGZ. En vanuit de GGZ ben ik doorverwezen naar een psycholoog. En daar doe ik nu groepstherapie. Mm. En nou ja, daar vertel ik over... Dan heb ik mijn levensverhaal verteld, wat er is gebeurd en hoe ik daar destijds mee om ben gegaan. En wat rouw nu eigenlijk precies is. En dat is niet een blauwdruk, geldt niet voor iedereen hetzelfde. Dat is wat ik me ook niet realiseerde is, nou ja, ik denk een jaar of 3, 4 nadat Nio is overleden, dacht ik, oké, nou, misschien ben ik er nu aan toe. Maar ik dacht, ja, maar het is al zo lang geleden. Hoe kan ik nu nog, hè? Dat is toch dan al lang... voorbij, maar dat is natuurlijk helemaal niet zo. Dat wist ik helemaal niet.
Wat was het moment, wat triggerde er, zeg maar, om naar de huisarts te stoppen?
Nou, dat moment, dat is eigenlijk gekomen doordat ik hartkloppingen kreeg. Dat ik van meerdere mensen had gehoord dat ik wat meer aan mezelf moest denken. En dat ik niet zo hard moest werken. Veel te lang doorgewerkt had. En dat ik gewoon rust en tijd voor mezelf moest nemen om weer even terug te komen naar mezelf eigenlijk. En vanuit zelfliefde de proberen bovenop te komen en de gevoelens toe te laten. En dat is iets wat voor mij wel nieuw was. Ja. Ja. Dus dat heb ik gedaan en daar ben ik nog steeds mee bezig.
Ja. Hoe bevalt dat?
Nou, dat bevalt wel heel goed. Daar waar je natuurlijk eerst... je emoties en je verdriet probeert te ontvluchten omdat het pijn doet. Realiseer ik me nu dat die pijn en verdriet nodig is om ook weer te herstellen. En dat is in dit geval het verlies van Nio, al het verlies en al het, hoe je ermee om moet gaan.
Hoe gaat het nu met jou?
Het gaat eigenlijk wel, goed. Ja, ja. Ik voel me rustig, ik voel me... blij, vrolijk, energiek in ieder geval. En ik kan weer luidkeels meezingen met andere hazes. Dus en filmpjes bekijken. Ja, dus het gaat eigenlijk wel goed. En als ik nu nadenk over Nio, dan kan ik er ook over lachen. Ja. En ik realiseer me nu ook dat ik er gewoon ook over mag huilen als dat als zich dat aandoet. Zelfs na 6 jaar nadat hij is overleden.
Wat zijn moeilijke momenten voor jou?
Moeilijke momenten voor mij zijn soms nog wel dat me een gevoel van schuld bekruipt. Dat vind ik soms nog wel moeilijk.
Schuld waarin?
Nou, een schuldgevoel in het feit van, heb ik er wel alles aan gedaan? Ja. Terwijl ik ook wel weet... dat dat niet in mijn handen lag.
Ja. En dan bedoel je, heb je er alles aan gedaan om Nio te redden?
Ja.
Okay.
Ja. Ja, of eigenlijk iedereen. Ja. Dat wat ik heb gedaan, is dat voldoende geweest, zeg maar, voor iedereen. Ja. Ja. Het zorgen, het ontlasten, dat eigenlijk. En dat schuldgevoel, daar heb ik wel heel lang mee gelopen. Dat is absoluut minder, hoor. Maar soms dan komt er nog wel eens een stemmetje van... had ik maar.
En wat doe je dan?
Nou, wat ik nu doe, is even een stapje terugnemen. Die gevoelens binnen laten komen, voelen wat het met me doet. En dan na verloop van tijd, een minuut, 15, dan weet ik wel van nee, je hebt het goed gedaan. Je hebt gedaan wat je kon. Dat is oké.
Spreek je ook wel eens uit?
Ja, zeker. Ja. Om nog even terug te komen op jou, hoe dat nu gaat. Nu spreek ik er heel open over met Tiffany. Ja. Omdat ik merk ook dat ik, daar waar ik eerst dacht van nou ja, het uitspreken van mijn gevoel op zo'n moment draagt niets bij aan of ik me nu beter ga voelen. Realiseer ik me nu dat dat wel zo is. En dat het ook voor haar fijn is om te horen hoe ik me voel en hoe ik over dingen denk. En hoe ik erin sta en wat ik voel bij bepaalde gedachtes. Of heb gevoeld bij bepaalde gedachtes. Of hoe dat voor mij destijds is geweest. Ja, er zijn nu nog momenten dat zij... Dat ik haar dingen vertel dat ze wellicht niet heeft geweten. Hoe ik er toen in stond of hoe ik er toen naar keek. En dat geeft ze ook aan dat ze dat fijn vindt. Ja.
Hoe gaat het nu met jullie samen?
Nou ja, we zijn op het moment niet meer samen. De gesprekken die we hebben, die zijn wel echt vele malen beter en opener dan ze eigenlijk ooit geweest zijn daarover. En dat vind ik wel echt heel fijn. Ja, en zij ook. Ja. Kijk, hoe dan ook, ik kan natuurlijk niet in de toekomst kijken, maar wij, en dat zeggen we ook tegen elkaar, wij zullen voor het leven met elkaar verbonden zijn. Door wat we hebben meegemaakt natuurlijk. En de kinderen ook. Die verbinding, of die ervaring verbindt ons voor het leven. Ja.
Is er nog een kans dat jullie bij elkaar terugkomen?
Nee, dat weet ik niet. Nee, dat weet ik niet. Maar wat ik wel fijn vind is dat de verbinding die destijds miste, dat die er wel is nu. En alleen daarom, daar ben ik wel dankbaar voor. Ja. Ja.
Dus het ligt open.
Ja.
Ja. Ja. Hoe heeft het overlijden van Nio je veranderd?
Dat heeft me veranderd in die zin dat ik wel heel anders tegen het leven aan ben gaan kijken. En in het begin merkte ik vooral dat, en dat had ik dan met name op mijn werk, dat de meeste dingen in mijn ogen, dat waren allemaal futiliteiten. Waar mensen zich druk om konden maken omdat er iets niet af was of te laat af was. Dat ik echt dacht van, oké, nou en? Morgen weer een dag. Dat heb ik in het begin ook wel, is dat misschien ook wel een beetje te veel geweest. Dat ik dacht van, nou ja, eigenlijk is er niets erger dan dat. Maar nu, en nou ja, niet lang daarna realiseerde ik me ook wel, dat is ook gewoon moeilijk voor iemand. Ongeacht wat het is. Maar dat heeft wel even geduurd voordat ik dat los kon zien, zeg maar. Ja. Nou, ik ben toch wel anders tegen het leven aan gaan kijken. Dat ik denk van, ja, je moet er maar van genieten, want het is... kan heel kort zijn. Ja. En gewoon dankbaar zijn. Dat is, en dat kan voor alles zijn. Dat kan zijn als de zon opkomt 's ochtends. Of dat je 's avonds op de bank lekker warm met een dekentje film kunt kijken. Dankbaar zijn voor kleinere dingen in het leven. Ja.
En lukt je dat?
Jawel. Ja. Zeker. Daar ben ik wel bewust mee bezig geweest ook. Want ja, door de maatschappij en zoveel prikkels. En gaan mensen daar denk ik toch wel heel snel aan voorbij. En ik denk dat je jezelf wel echt bewust moet maken van... ja, dat het leven ook op hele andere vlakken natuurlijk prachtig kan zijn. En dat je daar ook dankbaar voor mag wezen.
Als je... Dit, laat maar zeggen, dit met Nio en zo niet had meegemaakt. Mm-hmm. En het gevoel van niet kunnen je emoties erover kunnen vertellen. Was je dan nu, denk je, anders in het leven gestaan? Zodat dat het nooit erop was gekomen? Snap je een beetje wat
ik
bedoel?
Ja, ik snap heel goed wat je bedoelt. Want het is wel grappig dat je dat vraagt. Want ik heb mezelf die vraag ook gesteld. Omdat een eerdere vraag die bij me opkwam was... Waarom overkomt mij dit allemaal? En ik heb me heel lang, en daar geloof ik denk ik nog wel steeds in, is dat het overkomt je omdat je het aan kunt. Het is misschien ook een beetje voor mezelf iets van hou vast om het, ja, om er oké bij te voelen. Maar nou ja, goed, Tiffany zei ooit wel eens, heeft ooit wel eens gezegd, en zo, daar ben ik het echt volledig mee eens. als ze aan mij zouden zeggen van nou, hier heb je een kindje, die is 4 ja, of 5, maar hij wordt niet ouder dan 8, zou jij voor hem willen zorgen? Wat zou mijn antwoord daarop zijn? Zou ik nee zeggen of zou ik zeggen van ja, natuurlijk, kom maar. Dat laatste zou ik doen. Altijd.
En waarom zou je dat doen, Elmar?
Omdat ik heel zorgzaam ben. Ja. En omdat ik graag voor iemand wil zorgen.
En wat brengt dat jou?
Het geeft me een fijn gevoel, een voldoening. Dat je iets bij kunt dragen aan iemand die zorg nodig heeft. Dat je iets voor iemand kan betekenen. Ja, in ieder geval iets wezenlijks, zeg maar. Ja. En dat heb ik altijd gehad. Dat zit er eigenlijk wel in vanuit kleins af aan, denk ik. Ja. En ik denk ook, ik ben er wel ook van overtuigd, ja, dat het pad is van mijn leven, eigenlijk. Ja, daar ben ik echt heilig van overtuigd. Dat het ergens, nou ja, dan maar toch goed voor is geweest.
Ja.
Of dat het in ieder geval dat het leven toch een bepaald doel heeft met iemand, hè? Dat, ja, dat je dan bepaalde dingen meemaakt in je leven. Zo denk ik erover.
En wat zou jij omschrijven als jouw levensdoel?
Ja, dat weet ik dus niet. Ik denk dat ik dat pas weet op het moment dat ik, ik hoop een jaar of 86 ben, dat ik denk van oké, dat was het. Ja. En dat de rest, dat de weg daar naartoe gewoon een zoektocht is. Ja.
En op welke manier speelt Nio daar nu een rol in?
Nio is altijd bij me, altijd, ja. Op mijn schouder of achter of in mijn gedachten altijd natuurlijk. En als ik mijn ogen dicht doe, zie ik hem ook. Ik heb, ik denk 2,5 jaar nadat hij is overleden, heb ik nog een droom gehad over hem. Daar zei hij ook niets. Daar keek hij alleen en lachte hij. En dat was oké. Dat voelde ook heel fijn. Ja. Dat heb ik overigens nog nooit verteld. Nee.
En wat haalde je daaruit, dat hij naar je lachte?
Ik denk kracht. Omdat ik diep van binnen wist dat ik dat nodig had. Ja. Om door te gaan, zeg maar. Ja. En ik hoop dat hij dat ook wist en daarom dacht van, nou, laat ik eens langs gaan. Ja.
Wat zou je andere bonusouders willen meegeven die dit meemaken of mee hebben gemaakt?
Ja. Het belangrijkste wat ik mee zou willen geven is, probeer in ieder geval de verbinding te houden. De verbinding, de emotionele verbinding aan te gaan met je partner en probeer erover te spreken. Niets is fout. Het uitspreken van je gevoel, ondanks het feit dat je partner daar misschien heel anders in staat, is ook belangrijk, want het is jouw gevoel, hoe jij erbij voelt. Niemand gaat je daarover veroordelen. Het feit dat je je uitspreekt, is het beste. Maar spreek je erover uit, want als je dat niet doet en je trekt jezelf terug in een kokonnetje, en zeker ook wanneer er nog andere kinderen in het spel zijn, die kunnen daar natuurlijk ook bang van worden, want ze voelen dat en ze maken er een eigen verhaal van, wat misschien volledig niet op waarheid is gebaseerd, maar dat geldt ook voor je partner. Dus ik denk dat dat het belangrijkste is. Wat ik mee zou willen geven, is dat geef aan hoe je je voelt. En als je denkt van, nou ja, ik kom er zelf niet uit en ook niet met mijn partner, zoek hulp, want daar is het voor. Ja, spreek erover, want ik denk het uiten van je gevoel echt grotendeels bijdraagt aan hoe je bepaalde lasten kunt dragen, hoe je het samen één front kunt vormen. Ja, er samen er tegenaan kunt gaan. Ja. De emotionele verbinding, dat is denk ik het belangrijkste. Ja.
Dankjewel, Elmar.
Ja, dankjewel.
Graag gedaan, alsjeblieft. Fijn om er te mogen zijn.